Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Belangenorganisatie Techly vreest dat nieuwe belastingregels investeerders in start-ups afschrikken. En een groot aantal van de Valk Hotels is naar de rechter gestapt voor meer coronasteun. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Marleen Evers, medeoprichter van N-Exchange en Gold Republic, en Arco van Brakel, directeur van strategisch bord regio Stedendriehoek, ondernemer, auteur van het boek Ondernemen met Impact. Welkom, leden van het panel.
Dankjewel.
Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. Marleen, wat wil jij onder de aandacht brengen?
Nou, mijn grote nieuws van vandaag is dat gisteren Van Leer. Ja, dat klinkt heel raar. Maar gisteren is Van Leer live gegaan met eigenlijk de eerste echte atypische beursgang in Nederland die we kennen. Van Leer heeft ervoor gekozen om niet haar bedrijf eigenlijk te verkopen aan private equity of aan een grote financier. Niet een traditionele beursgang te kiezen, maar te zeggen van ik ga al mijn aandelen verkopen aan mijn allergrootste fans.
Alle aandelen?
In ieder geval een groot deel. Ze beginnen met een klein stukje. En als dat succesvol wordt, ja, dan zal op een gegeven moment het misschien zelfs wel die richting op gaan. Want Verlier is op dit moment nog door één persoon, wordt nog door één persoon gehouden. Het is een familiebedrijf. Ja, en zo iemand moet dan toch nadenken hoe gaat het met mijn opvolging. Maar ik vind het ontzettend gaaf, want het is een prachtig bedrijf, winstgevend bedrijf. En het bestaat al 200 jaar. Ja, jullie kennen natuurlijk de crowdfunding van de bedrijven die aan de rand van de afgrond staan. Ja, ik ben hier ongelooflijk trots op en ik vind het heel spannend om te zien hoe dit gaat.
En wat is de verwachting? Dat iedereen dan kleine plukjes aandelen zal kopen? Of kunnen er ook mensen opstaan die denken, nou, Van Leer, dat is me zoveel waard. Ik ben fan, maar ik zie ook heel veel in het bedrijf. Ik koop wat meer. Wat
zeker, beide kan. Een aandeeltje kost 80 cent. En je kunt al vanaf één de aandeel een aandeel kopen. Maar niks of niemand weerhoudt zich ervan om grotere plukken te kopen. En ik vind het spannend om te zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Het is dus geen primaire uitgifte. Normaal bij crowdfunding dan wordt er echt geld opgehaald voor het bedrijf. Nu kunnen mensen zich echt het bedrijf inkopen en aandelen van de enige houder.
En op welke manier verandert dan ook de bedrijfsvoering? Ik bedoel, je zegt het heeft ook iets te maken met bedrijfsopvolging. Hoe ziet de toekomst eruit?
Ja.
Gaat het er heel anders uitzien door deze ontwikkeling?
Dat weet ik niet. Nog niet zo heel lang geleden heeft de dochter van Geert Smaandonk heeft het roer overgenomen. Zij is op dit moment CEO. Ontzettend leuke jonge vrouw. 26 jaar is ze, geloof ik. En heeft echt wel weer, maar dat is al een aantal jaar bezig, een nieuwe approach eigenlijk het bedrijf binnengebracht, waarbij ze zich veel meer richten op een online propositie. En ik denk ook dat dit initiatief voor een groot deel vanuit haar komt, dat ze zegt, mijn community is het allerbelangrijkste, die wil ik het dichtst bij zijn houden. En dat gaat zelfs zo ver dat ze ook hun eigen aandeelhouder worden.
Spannend, dus, inderdaad. Ja. Arco, ook jij bent maar een mens en ook voor jou geldt, je kunt maar op één plek tegelijk zijn, maar als je niet hier was, waar was je dan?
Was ik bij de opening van de IJsselbiennale geweest. Ja. Nee, de IJsselbiennale is een tweejaarlijks terugkerend kunstproject langs de hele IJssel. Dat is echt heel erg leuk gewoon om heen te gaan. Want het is, de IJssel is een, ik denk ik misschien wel de mooiste rivier van Nederland. Maar allerlei kunstprojecten langs die IJssel. Maar waarom is het relevant voor vandaag voor ondernemers? Omdat sowieso is het goed voor ondernemers als wij erheen komen. Hè, voor de horeca in ons gebied. Maar nog leuker is dat de bodem dit keer centraal staat. En de bodem, waar we allemaal wonen en leven, daar zit 80% van de biodiversiteit, als die gezond is. Maar bovendien kan je die bodem dus ook gebruiken om duurzame bouwmaterialen te maken. Dus waar heel veel aandacht naar uitgaat, is hoe kun je nou de landbouwsector inzetten voor het bouwen van biobased, voor het gebruik van biobased bouwmaterialen. Bijvoorbeeld kalkhennep. Dat is een energiepositieve, een CO2-positieve, dus niet eens neutraal, maar CO2-positief bouwmateriaal, wat je dus kunt gebruiken.
En kan het dan op grote schaal worden geproduceerd? Of is het allemaal nog een beetje pionieren? Kijk, het gaat deze week ook weer over het perspectief voor de landbouw. Ja. Maar dat zit hem dus ook in dit soort toepassingen.
Nou, wat je dus ziet is dat je, en dan ga ik even een uitstapje maken, iets breder. De landbouw, er zit natuurlijk best wel klem in oude businessmodellen. Dus daar moet best wat gebeuren, hoor, financieel gezien, om dat rond te kunnen krijgen. Maar in theorie biedt de landbouw dus allerlei mogelijkheden. mogelijkheden om onze grond te benutten om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan de problemen die we hebben. Aan duurzame woningbouw, biogas, wat je kunt maken via de landbouw. Dus korte ketens kun je, daar hebben we ook hele mooie voorbeelden van. Hè. Bij ons hebben we de Pantry, een klein bedrijfje, wat dus gewoon met gebruik maken van lokaal getilde producten gewoon... Ja, de buurtsupermarkt heeft teruggebracht.
Biogas is niet onomstreden natuurlijk.
Nee, maar het is wel een manier om dus een deel van je gasproductie biobased te doen en de boer ook een extra businessmodel te geven. En dan is die geen probleem meer, maar onderdeel van de oplossing. We gebruiken toch gas.
Heb ik het geluk hier met fiscalisten te staan of niet?
Ik niet. Maar
Arkan wel?
Nou, ik ben geen fiscalist, maar je weet, ik bel altijd mensen als ik iets niet precies weet. Dus ik ben zeer goed geïnformeerd in het volgende onderwerp.
Box 3, want het kabinet komt met een voorstel voor een nieuwe belasting op sparen en beleggen in box 3 van de inkomstenbelasting. Een belangenorganisatie TechLeap vreest voor een vermogensaanwasbelasting. Zo heet dat, formeel. En het zou funest zijn voor de financiering van innovatieve start-ups en scale-ups. Daarover schreef onder andere het FD deze week. Box 3, daar moet iets aan gebeuren, hè, want tot op de hoogste juridische niveau is gezegd zoals het nu gaat, met een fictief rendement op vermogen. Dat kan niet meer, dus het moet anders.
Het is natuurlijk een drama.
Nou, de eerste stelling is ingenomen. Ah ja, wat is het huidige plan, even in gewone mensentaal uitgelegd?
Gewone mensentaal, ja. In principe, stel je zou investeren in een onderneming. Die onderneming heeft een bepaalde waardeontwikkeling en zou je belasting moeten betalen over de waardeontwikkeling van die onderneming of van jouw aandeel in die onderneming. En dat is zeker in het geval van innovatieve ondernemingen, tech-ondernemingen, kan dat leiden tot echt wel serieuze problemen. We beginnen net in Nederland te komen in een situatie dat steeds meer mensen die innovatie gaan financieren en daar een beetje gewend aan te raken. En dan gaan we ze eigenlijk nu afstraffen door zo'n aanwas.
En het belangrijkste is dat geld is dus ook nog niet verdiend.
Het is niet verdiend. Het is een papieren winst. En dat is ook de vraag of die ooit, zeg maar, gerealiseerd gaat worden. Want dat zien we.
Dat is de vraag van elke investeerder. Ja. Durf ik dat of durf ik dat niet? Maar dit is niet een stimulans om de gok te wagen.
Ja, dit is een hele negatieve prikkel om het vooral niet te doen. En dat zou echt een drama zijn. Het is zo'n groot drama. Wij vinden dit zo erg. We nemen dit ook zo serieus dat we op dit moment echt aan het kijken zijn hoe kunnen we alle krachten, alle meningen van alle beleggers gaan verzamelen.
Wie zijn wij in dit geval?
Want in dit geval NXChange Bondex. We hebben aanstaande maandag ook Angel Café. Daar kijken gemiddeld zo'n 15.000 tot 20.000 mensen mee. En we gaan dit punt toch zeker ook wel aan deze angel investors voorleggen. Want het is super relevant. We kunnen, we moeten toch wel echt hier wat tegengas aan gaan geven.
Hoe desastreus is het, Arco?
Nou, het kan voor een bedrijf gewoon compleet desastreus uitpakken. Ik heb zelf een aantal van dit soort bedrijven, daar ben ik nog steeds aandeelhouder in. Trouwens, die groeien, je investeert erin, dan hebben je aandelen naar een bepaalde waarde, maar dat geld heb je niet op de bank staan. Het werkt zo, als de waarde van jouw bedrijf groeit, dan is dat niet per se iets dat jij op je bankrekening hebt, integendeel zelf, want je bent voortdurend aan het ondernemen. Dus je hebt elk dubbeltje nodig om in je bedrijf te investeren. Dus dit is echt door iemand bedacht die elke maand zijn salaris op tijd krijgt en nog nooit een bedrijf van binnen heeft gezien. Want dit is zo'n theoretische manier van kijken naar vermogensaanwas. Het probleem is namelijk dat je hiermee ook, en dat zou eigenlijk mensen in Den Haag wel moeten aanspreken, eigenlijk ook het niet meer mogelijk maakt om mensen mee te laten participeren in een bedrijf.
Ja, als jij als medewerker van die start-up. Ja, je kunt natuurlijk nog geen gouden bergen beloven, maar wel aandelen.
Maar dan ga je dus voor minder geld werken bij een bedrijf. Want je kan in aandelen kan je een stukje winst opbouwen op lange termijn, als je het ooit verkoopt. Maar dan moet je dus nu al belasting gaan betalen over de waardetoename van jouw aandelen, terwijl je niet genoeg verdiend hebt om de belasting te kunnen betalen.
Dat is natuurlijk, want ik spreek hier met iemand die dus heeft geïnvesteerd in start-ups, jij. Ja. Je hebt ook nog aandelen in die bedrijven. Ja. Zou jij het, onder de condities die het kabinet nu overweegt, want laten we wel wezen, het is allemaal nog niet ingevoerd, niet meer doen?
Niet meer doen vind ik een groot woord, maar ik zou absoluut de constructie verzinnen om er onderuit te kunnen komen. Of het in een ander land te vestigen. Je gaat gewoon je holdings uit Nederland wegjagen.
Je gaat de weg vinden om er niet onder te vallen.
Ja, natuurlijk.
Illegaal is, neem ik aan.
Die legaal is. Ja, maar die zijn er wel. Want dan moet je het gewoon niet in Nederland ondernemen. Want er zijn landen waar je dus wel... hier gaat Nederland ook weer proberen het beste jongetje van de klas te zijn. Want in andere landen is dit gewoon niet. Dus je gaat je concurrentiepositie, die we net... Heeft Constantijn van Oranje heeft zich keihard gemaakt om het ondernemersklimaat te verbeteren. We zijn met op alle mogelijke manieren fondsen aan het bouwen om het ondernemersklimaat te verbeteren. We hebben incubators bij alle universiteiten. We hebben eindelijk een klimaat bij start-ups die ook scale-up beginnen te worden. En dan ga je dit doen.
Sterker nog, omringende landen die hebben juist stimuleringsmaatregelen om te investeren in dit soort bedrijven.
Die maken het aantrekkelijk om te investeren in bedrijven.
Oké, maar dit is niet de manier, maar dan is het misschien ook onze plicht om hier te wijzen op hoe het dan wel kan. Hè? Want dit komt nu op de agenda, omdat de huidige manier juridisch onmogelijk is gemaakt. En daar waren goede redenen voor aan te voeren. Hoe zou het dan wel moeten?
Ja, ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan landen als bijvoorbeeld Frankrijk. Of inderdaad de UK. Hoe zij dat hebben ingericht. Laat ik zo zeggen, geen stimulering is één. Maar dat alles behalve dit.
Ken je veel mensen die de vraag die ik net aan Arco stelde heel duidelijk met nee beantwoorden? Namelijk, ik stop met mijn investeringen?
Ja, zeker. Want wij hebben niets anders te maken dan met dit soort investeerders. Dat is de ene helft van onze markt. En dat vind ik ook heel reëel en heel logisch dat zij die vraag stellen. En dat is tot nu toe is dat altijd een beetje zo van... kan dit gebeuren, gaat dit gebeuren? En nu wordt het opeens best wel reëel en ook serieus overwogen. Ik vraag me af of mensen in de gaten hebben die erover beslissen wat voor impact dat niet al kan hebben op alles wat we hier de afgelopen jaren, en precies ook wat jij zegt, wat TechLead met Constantijn heeft opgebouwd, maar ook vooral alle incubators, alle universiteiten, die hebben het al zat lastig om überhaupt aan kapitaal te komen. Dit wordt hierdoor aanzienlijk vermoeiend.
Wat er nog meer gebeurt, het past een beetje in een tendens dat er toch al een teneur is in Den Haag, waarbij ondernemers toch een beetje in het verdomhoekje zitten, om het even plat te zeggen. Ik ga er gewoon toch maar even met gestrekt been in. Ik wou het netjes zeggen, maar ik ga het gewoon niet netjes zeggen.
Nee, zou ik ook niet doen.
Nee, dit is ondernemerpesten. En er is geen ander woord voor dat je nou richting grote beursgenoteerde ondernemingen, de Unilevers en de Shells van deze wereld, dat je daar iets doet, kan ik me ergens voorstellen.
Oh ja, want daar zullen ze zeggen dat zij op van jut zijn.
Ja, maar die hebben een veel betere lobby.
Oh ja, is dat zo? Ja, ik herinner me dat de telefoon ook voor de topman van Boskalis niet werd opgenomen. Nee, en Unilever is inmiddels vertrokken, Shell is inmiddels vertrokken, DSM is inmiddels vertrokken.
Nu gaan dus ook start-ups en scale-ups gaan dus vertrekken. Wat wil je dan? Wat voor land willen wij zijn als wij onze ondernemers hier niet meer willen hebben? Dat is gewoon wat je eigenlijk zegt met deze maatregel. Dat je maakt het zo onaantrekkelijk om te ondernemen. We kunnen toch niet allemaal ambtenaar worden? Dat kan toch niet?
Maak je het onaantrekkelijk om te ondernemen of te investeren? Want ik geloof dat het met name om de tweede ging, toch?
Nee, hier heeft de ondernemer zelf ook last van. Als jij ondernemer bent met je eigen bedrijf. Stel, je hebt een start-up. Je hebt iets gaafs bedacht om CO2 uit de lucht te halen. Je bent aan het groeien, er komt een investeerder in jouw bedrijf. Jij hebt zelf vooral heel hard gewerkt en er misschien een ton ingestopt of 2 ton. En je bedrijf wordt meer waard. Een investeerder steekt 2 miljoen erin voor 20% van de aandelen. Dan is jouw belang ineens 8 miljoen waard, de 80% die je nog over hebt. Die heb je niet op de bank, die 8 miljoen. En dan moet je dan wel belasting over betalen. Stel, je hebt de medewerkers van het eerste uur van jouw deel 10% gegeven. Die hebben niet voldoende geld aan salaris of cash op de bank om de belasting te kunnen betalen die er dan wordt gecreëerd over de waarde die deze investeerder heeft gebouwd. Het is niet alleen voor de investeerder, het is juist voor de ondernemer waar het probleem ontstaat.
Nou, Arco ondertekent de petitie wel, hoor.
Ik hoop met Arco nog heel veel anderen. En laat het ook niet vergeten, gewoon, we zijn toch bezig met klimaat, alles wat daar moet gebeuren. Nederland neemt toch steeds stevige positie in deep tech en high tech, maar ook in quantum. De laatste keer dat ik hier was, hadden we het daar nou net juist over. Dit zijn allemaal investeringen die hebben een lange adem, heel veel tijd voordat er uiteindelijk een keer iets verkocht wordt of rendement gerealiseerd wordt. Kun je nagaan.
Dat zaken zijn dus als deep tech allemaal worden nu heel vaak door de minister die daar verantwoordelijk voor is genoemd. En Mickey Adriaansen zegt
dus
deep tech, daar gaan wij
ons op richten. Daarom begrijp ik dit niet. Zijn deze mensen niet met elkaar in contact? Of hoe zit dat?
We gaan naar een bedrijf dat al een tijdje meegaat, namelijk Van der Valk.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ondernemerspanel is de gast. Marleen Evers, Arco van Brakel. Een groot deel van de Van der Valk hotels wil meer coronasteun afdwingen van de staat als schadevergoeding voor de verplichte sluiting tijdens de pandemie. Daarvoor stonden tientallen BV's van de familie afgelopen dinsdag bij de rechter. Overigens niet de hele familie, maar afgezien daarvan. Want dan komen we in allemaal familievetes terecht. Verbaast het jullie dat deze strijd blijkbaar ook nog lang niet gestreden is?
In welke strijd bedoel je dan? Nou, binnen de familie?
Nee, ja, dit is precies inderdaad de strijd om meer geld. Want ik kwam dus tegen ook nog in het artikel dat het FD daarover schreef dat er op dit moment vele zaken spelen. Een inventarisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 2854 beroepen ingediend. Allemaal nog als gevolg van die coronasteun.
Ja, dat verbaast mij niet, want het is heel snel met stoom en kokend water gecreëerd. En dan weet je dat je het nooit voor iedereen goed doet. Dus ja, weet je, het was goed dat ze het deden. Ja. En dan weet je dat je naderhand opruimwerk hebt. Ja. Dat was toen al bekend, dus dat hoort er een beetje bij. Specifiek voor deze familie van de Valk. Hè, die zijn als keten behandeld en ze zeggen zelf, ja, maar eigenlijk zijn we dat niet. En ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben, want ze maken wel allemaal van hetzelfde merk gebruik. Maar eigenlijk zijn ze, ook al zijn ze familie van elkaar, het zijn eigenlijk franchise-nemers. Die allemaal...
Dus het is geen concern, zo moet ik het niet zien.
Nee, ik denk dat ze daar echt wel een punt hebben, eerlijk gezegd.
Maar als, ik noem er iemand, hè, in de tijd van die coronacrisis hebben we ook Michiel Witteveen van de Mirage Retail Groep wel eens gehoord over hoe het filiaalbedrijf werd behandeld. Als die een zaak zouden voeren, zou dat dan heel anders zijn? Zou je ook nog kunnen zeggen, ja, de Blokker, dat zijn ook verschillende winkels?
Ja, ik denk dat die zaak niet heel veel anders is. Want Blokker werkt bij mijn weten ook met franchise-nemers. En dat is alweer een ander verhaal dan wanneer jij de eigenaar van de winkel bent.
Van der Valk mag je toch in ieder geval perciperen als één bedrijf, als één concern?
Dat hebben ze qua marketing natuurlijk briljant gedaan. Maar het is natuurlijk niet zo. Het zijn allemaal andere eigenaren van de hotels. Die allemaal onder dat merk werken. En ze hebben heus bepaalde voordelen. Maar ik denk dat ze... Ik weet, kijk, de vraag is even, is het fair dat ze extra steun vragen? Hebben ze het nodig? Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat die vraag wel gesteld mag worden. In alle eerlijkheid.
Wat fair is... Ja. Dat wordt hoe dan ook een subjectief oordeel. Je zou toch moeten kunnen stellen, denk ik, voor de rechter. Ja, los van of we het nodig hebben, we hebben er recht op.
Nee, ik vind sowieso die concernvraag gewoon een beetje een lastige. Want in principe, je structureert juist een onderneming op een bepaalde manier. Waarbij de losstaande entiteiten eigenlijk hun eigen broek op moeten houden. En ik ben het ermee eens als er een moederentiteit is waar veel cash naartoe stroomt, et cetera. Dat die ook een potje voor de toekomst moet creëren. Maar in het begin hebben al deze entiteiten hebben voor werkgelegenheid gezorgd. Dat zijn belangrijke werkgevers in ons land. Ja, hoezo worden die afgestraft omdat ze onder, of het nou het Blokker is of Van der Valk of wat dan ook, hoezo worden die ten opzichte van een ander die wel die NOW heeft aan kunnen vragen, worden die zo hard afgestraft?
We zorgen voor een makkelijke en ook sobere regeling voor concerns, omdat we, als we dat niet doen en er bestaat onduidelijkheid over, dan wordt er geschoven en er wordt gekeken welke omzet hoort bij welke entiteit, zodat we zoveel mogelijk van die coronasteun kunnen vangen.
Ja.
Dat was volgens mij niet in de geest van de wet.
Nee, maar ik denk toch dat je dat ja. Ik denk, ja, persoonlijk vind dat dat door het zomaar zo op deze manier te benaderen, dan denk ik wel dat je de bedrijven die onderdeel zijn van een concern om andere redenen toch wel zwaar benadeelt. En dat voelt dan toch wel een beetje wrang.
Over wat er wel of niet eerlijk is. Bastion Hotels heeft een zaak gevoerd tot in Europa. Ik koos een paar maanden geleden wel voor een andere insteek. Want zij vonden juist dat het MKB te royaal gesteund was ten opzichte van de ketens, de concerns. En zij wilden eens kijken of dat allemaal wel in de haak was. Dat het MKB wat te rijk gestoffeerd was.
Ja.
Vind je dat je ook voor die weg kunt kiezen?
Kijk, ik vind... Ja, ik vind het heel lastig.
Daarom is het ook zo'n leuk onderwerp.
Ja, het is hartstikke leuk. Kijk, het punt wat je hiervan kan leren is dat je dit soort regels beter moet doordenken voordat je ze op mensen loslaat. Aan de andere kant, er was paniek in de tent. De bedrijven werden dichtgegooid, dus onze overheid moest iets doen. En dat hebben ze. Ik denk dat ze die hulp uitstekend hebben gedaan. Ja, en nu krijg je dan wat naweeën. En ja, ik vind het altijd lastig, want wanneer is het misbruik?
Het gaat over tientallen miljoenen, hè, als Van der Valk krijgt waarvan ze zelf zeggen dat ze er recht op hebben.
Als ze er recht op hebben, dan hebben ze er recht op.
Het is in ieder geval wel heel complex. Wij hebben dat ook echt wel... maar het is niet zo dat het totaal diffuus is. Het zijn vrij duidelijke regels. En die zijn ook ik geloof met drie fases nog aangescherpt. Maar ja... ik snap het wel, want ja, je krijgt een bak geld en daar mag niet mee gefraudeerd worden en er mag niet mee geschoven worden. Vanuit dat perspectief vind ik het goed. Maar ik denk wel dat een eerlijke behandeling ook belangrijk is. Dus,
belangrijke vraag die nog beantwoord moet worden. Ark ook zal het ook even tegen jou zeggen. 1 op de 5 winkels van Blokker is in handen van een franchisenemer. Dan weten we dat ook weer.
Kijk, dat bedoel ik.
Ook iets waar je verschillend over kunt denken is wat te doen met stagiairs. Ja. Want Transavia heeft tientallen stagiairs ingezet als volwaardig cabinemedewerker aan boord van vliegtuigen. Dat heeft de Nederlandse arbeidsinspectie geconstateerd. Het gaat om in totaal 60 studenten van 5 verschillende mbo-instellingen die van februari tot en met juni vorig jaar stage hebben gelopen. Of vooral als medewerker van Transavia zijn ingezet. Marleen, jouw deskundige oordeel.
Ja, nou, ten eerste ben ik wel benieuwd hoeveel cabinepersoneel Transavia in totaal heeft, want dat vind ik nogal belangrijk. En ten tweede denk ik van ja, maar that's the point van het stage lopen, is dat je zoveel mogelijk werkervaring opdoet. Welke onderneming doet dit niet? Bijna iedere onderneming die ik ken, die heeft stagiaires in dienst en die probeer je zo volwaardig mogelijk mee te werken. Die geef je ook de begeleiding die ze nodig hebben.
Ja, hier staat in het rapport van de arbeidsinspectie dezelfde taken en verantwoordelijkheden als die van een cabinemedewerker.
Ja, dat kan niet.
Ja, ik weet het niet.
Het kan wel, het kan niet. Ik constateer spanning aan tafel.
Een stagiaire moet nog iets leren. Die is nog niet volwaardig, capabel. Die is nog niet gediplomeerd. Die heeft nog niet dus alle volwaarden voldaan om die rol in te kunnen vullen. Dus een stageplaats is echt een grote verantwoordelijkheid voor de werkgever. Die moet je goed begeleiden. Nou, dat is hier niet helemaal aan de orde geweest. Ze hebben volwaardig werk gedaan. En ik vind ook wel terecht dat ze dan volwaardig betaald worden. Maar je hebt tegelijkertijd ook het probleem van de arbeidsmarkttekort. En ik heb hier natuurlijk, ik heb wat mensen uit het onderwijs, ook een mbo-bestuurder in mijn bestuur zit. Dat is Ellen Marks van Aventis, die heb ik even gebeld. En die zegt, ja, maar Arco, dat is heel begrijpelijk. Want ze hebben ook allemaal een probleem met te weinig mensen. Maar daar is dus een werkwijze voor. En die wou ik toch even pluggen, want dat is voor alle ondernemers interessant. Je hebt de zogenaamde BBL. Opleiding, de
beroepsbegeleidend
leerweg. Ja, dan kan je dus 4 dagen werken en 1 dag leren. Ja, krijg je ook
Marco,
een
ik wil er toch daar kunnen ze wel mee doen. Op inhaken. Ik bedoel,
dit kan zo niet meer.
Het is gewoon oplossing.
Ik kom zelf uit. Ik heb ooit een horeca verleden. Er bestaat geen horecabedrijf waar geen stagiaires in meewerken. En je hebt ook twee typen stages. Je hebt een meeloopstage en je hebt een afstudeerstage. En in beide gevallen moet je begeleiding krijgen. En in beide gevallen, ja, tuurlijk ben je stagiaire en tuurlijk als in de end op verantwoordelijkheden aankomen, dan. Dus daarom vind ik het interessant. Is het hele bedrijf, is al het grondpersoneel voor al het cabinepersoneel van Transavia nou stagiaire? Of is het een heel klein percentage?
Wat misschien ook wel interessant is, dat er zijn verschillende inspecties, ook in de luchtvaart. De inspectie Leefomgeving en Transport gaf aan, die stagiairs zijn wel voldoende getraind om zorg te kunnen dragen.
Dat vond ik dus een hele belangrijke. Hoe zit het met de veiligheid? Ja. Maar dat krijgen ze. Ja. Maar datzelfde krijg je ook als je bij een Van der Valk bijvoorbeeld in de bediening meeloopt. En ik heb zelf ook de borden lopen sjouwen en ik kreeg echt niet meer betaald dan een andere stagiaire, maar zeker weten wel veel minder dan iemand die daar gewoon vast in dienst was. Maar je doet dat voor een korte periode. Je doet dat vooral om ervaring op te doen. En dat krijg je ervoor terug. Ja, waarom doen we daarbij, als we daar moeilijk over doen, moeten we dat over alle stagebedrijven heen doen.
Moeten we dat dan doen?
Nou. Ja, maar daar is dus een manier voor. Want je kunt dus ook dit probleem, dus als je dus de intentie hebt, omdat je te weinig mensen hebt, om je stagiaires volwaardig mee te laten lopen, dan kan je daar dus een manier voor vinden die dus een formele opleidingsrichting is, waarbij dit gewoon zo werkt. En dat kan dus ook. Dan kan je dus meteen, dan kan je ook beter verdienen. Dan verdien je dus geld, je hebt een baan, je gaat 4 dagen werken en je hebt 1 dag opleiding. Dat is voor mbo-studenten hartstikke interessant.
Ik bedank de onbetaalde panelleden van vandaag.
Dankjewel.
Punten gemaakt. Marleen Evers, medeoprichter van N-Exchange en Gold Republic. En Argo van Brakel, directeur van het strategisch bord Regio Steden Driehoek, auteur van het boek Ondernemen met Impact. Dank.
Je was een goede stagebegeleider, Thomas.
Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen de pitchers.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.